gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Efeze 2. Efeze 2 vers 11. En voordat ik dat ga doen, wil ik heel kort even iets vertellen. Als inleiding. Jullie kennen allemaal, denk ik wel, of weten allemaal dat er in 1989 de Berlijnse muur is gevallen. En ik weet het nog goed als kind. Ik was 10 jaar. En toen gebeurde dat. Ik zat op de basisschool. De muur was gevallen. Dus 28 jaar lang was Berlijn gesplitst in twee delen. Met aan de ene kant het communisme, aan de andere kant het kapitalisme. En die twee waren twee verschillende werelden die totaal langs elkaar heen leefden en ook totaal niet wisten wat er aan de andere kant gebeurde. Of heel weinig van elkaar wisten. En die twee volken, wat eigenlijk één volk was, hebben 28 jaar lang gescheiden geleefd. En toen op een gegeven moment is die muur is gevallen. Toen moesten ze natuurlijk ook nog heel erg wennen aan elkaar. Ze moesten één volk worden, één Duits volk. En het schijnt zelfs nu nog dat het soms nog best grote verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland. En eigenlijk was dus die muur wel gevallen, dus in 1989. Maar op een gegeven moment moest dat natuurlijk ook nog in hun hoofden vallen. Dus die muur die nog in hun hoofden zat, die moest ook vallen. En dat is eigenlijk het gedeelte waar het hier over gaat in Efeze 2... Dat er ook een muur is die scheiding maakte tussen twee volken, Joden en Heiden, of Joden en niet-Joden. Maar de wereld, daar staan heel wat muren, heel wat hekken. Ik zal er straks nog iets over delen. In ieder geval, hier in dit gedeelte gaat het dus over twee volken die één worden. Bedenk daarom dat u die voorheen Heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd wordt door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met het hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Dus hij schrijft dit aan mensen die dus niet Joden waren. Ze waren dus eerst zonder al die voorrechten. U had geen hoop. U was zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. U hoort bij het huisgezin van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, daar gaan we straks met elkaar, daar gaan we nu met elkaar over nadenken. Wat dat betekent, dat die tussenmuur is afgebroken, die scheiding maakte. Kijk even of dat deze ook werkt. Nou, dus in 1989 is die muur gevallen. Jullie weten het misschien nog heel goed. En nu horen we ook weer veel over volken die eigenlijk één volk horen te zijn, maar die dan aan het scheiden zijn. Er staan heel wat hekken in de wereld. Er is een programma op de tv geweest, heel interessante documentaire, of eigenlijk zijn het verschillende delen, De Muur. Ik weet niet of dat sommigen van jullie die hebben gezien. Maar er staan in de wereld heel wat hekken en muren om mensen uit elkaar te drijven, om groepen mensen te scheiden van elkaar. In een bekende muur natuurlijk in Israël, waar de Palestijnen bij de Joden worden weggehouden. Maar er staan ook heel veel muren waar wij bijna niet van weten. En dat is heel interessant, het zijn al 2 seizoenen. Om daar eens wat van te kijken, om te zien hoe dat functioneert. Hoe dat door zo'n muur of door zo'n hek helemaal uit elkaar wordt gedreven en dat die mensen aan beide kanten van de hekken hun eigen wereld aan het creëren zijn. Dus dat is interessant om daar eens naar te kijken. Ook in Oekraïne, wordt ook de muur daar wordt ook al in die afleveringen over gesproken. Nou, die muur, dat beeld van die muren, dat bleef ook in mijn gedachten. En ik heb het echt op mijn hart gekregen om er ook vandaag met jullie iets over te delen. Paulus die gebruikt in dit gedeelte de metafoor van een heilige tempel. Hij heeft dat in het laatste vers over een woning van God in de geest, een gebouw, een tempel, een heilige tempel in de Heer. In het oude verbond was het natuurlijk een tempel die letterlijk met stenen gebouwd werd. Maar in het nieuwe verbond is dat natuurlijk een geestelijke tempel. Nou, we gaan vandaag eens even naar dat gebouw kijken. We gaan daar omheen lopen en we gaan kijken hoe dat gebouw eruit ziet. En we gaan er even omheen lopen om te kijken wat opvalt. Nou, allereerst valt op dat het een ontworpen is, die heilige tempel in de Heere, door een superarchitect. Door iemand die ontzettend veel, die een perfect designer is en die ontzettend veel wijsheid heeft om iets wat totaal niet bij elkaar hoort, bij elkaar te gaan maken tot een heilige tempel in de Heere. Het is ontworpen door de drie enige God in al die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden in dit stuk genoemd. Die zijn bezig om een tempel te bouwen, een heilige tempel, waarvan wij de stenen zijn, om een tempel te bouwen waar zijn heerlijkheid in kan wonen. Het oude verbond was dat al, de heerlijkheid letterlijk daar ook in de tempel aanwezig was, de Shechina. Maar in het nieuwe verbond is hij ook met zijn heerlijkheid in die heilige tempel. En God heeft dat gebouw, is dat aan het ontwerpen, hij is daarmee bezig om dat gebouw te laten ontstaan. En straks als hij terugkomt, dan zal het allemaal getoond worden aan de wereld. Maar hij is bezig om dat nu te bouwen voor zijn glorie. En dat is heel belangrijk om dat allereerst te benoemen. Hij is de architect en het is gemaakt voor zijn glorie, voor zijn heerlijkheid. Paulus zegt ook hier iets over het fundament. Het is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Op het Oude en het Nieuwe Testament. Je kan niet een gebouw bouwen wat half gefundeerd is. Dan zakt het naar één kant. Je hebt het Oude en het Nieuwe Testament nodig. Hè? De apostelen en de profeten. En wij komen dat wel tegen, ook in Limburg. Dat mensen zeggen, ja, dat Oude Testament, daar heb ik minder mee. En dat kan natuurlijk dat het minder aanspreekt. Maar je hebt het wel nodig om het gebalanceerd fundament te hebben. Hij zegt ook iets over de muren eromheen. Althans, dat is heel belangrijk bij een tempel. He, wij zijn de stenen, zegt Petrus, de levende stenen. Nou, muren zijn belangrijk. Dat is ook hier om de kou buiten te houden, om de vijand buiten te houden. Als je tenminste in het oosten woonde, had je de muren nodig om de vijand buiten te houden. Maar ook om onderscheid te maken. Muren zijn er ook om te zeggen van dit is ons huis, dit hoort, hier zijn de grenzen. En daar buiten, dat is weer van iemand anders. Dus muren zijn heel goed. Muren zijn erg belangrijk, zeker in Israël. En tussenmuren, die zijn niet goed. Dat zullen we straks zien. Ja, dus buitenmuren zijn belangrijk, ook voor de gemeente. Er moet onderscheid zijn tussen de wereld en de gemeente. Maar tussenmuren, die zijn niet goed. Daar gaan we het straks over hebben. Dus muren. Er zit ook een hoeksteen. Jullie hebben denk ik allemaal wel eens zo'n plaatje gezien van zo'n gebouw in Oude Oosten, en als daar in het midden was daar de hoeksteen. Als je die hoeksteen eruit haalde, stortte het hele gebouw in. Nou, Paulus zegt, Jezus Christus is onze hoeksteen. Van dat prachtige gebouw is Jezus onze hoeksteen. Als Jezus uit de gemeente wordt weggehaald, ja, dan is het geen gemeente van God. Dan is het geen woonstede van God. Jezus Christus is de hoeksteen. Haal je hem weg uit je leven, dan stort als goed is jouw leven ook in. Als je christen bent, zeg je, die hoeksteen heb ik nodig. Daar is mijn leven op gebouwd. Maar wat mij opviel, en dat heeft mij ook echt bemoedigd, is dat hier staat in vers 21 dat dit gebouw aan het verrijzen is. Het is bezig om te groeien. Het is nog niet af. Elke dag komen daar mensen bij, worden daar mensen bij geplaatst. Het gebouw is aan het groeien. Het wordt steeds heerlijker, steeds mooier, steeds groter. En dat is ook een mooi gebed om voor de Alfa-cursus te bidden, dat er weer nieuwe stenen bij mogen komen, levende stenen. En dat is echt een bemoediging, het is aan het verrijzen. Er zit nog geen dak op, het is nog niet klaar. Het is aan het ontstaan. En Paulus zegt in vers 22, het is ook een woning van God in de geest. Het is eigenlijk, hè, en je ziet het ook hier bij de stenen, er zit cement tussen. Het cement is heel belangrijk. Het cement is de geest, de Heilige Geest, de liefde van de Heilige Geest, hè, de vrucht van de Heilige Geest. Als die aanwezig is, dan wordt dat hecht aan één gehouden. En dat is de cement. Dat maakt het gebouw stabiel. Haal je de Heilige Geest weg uit die gemeente van God, dan stort het ook in. Dan zijn het allemaal losse stenen, los zand, losse eilandjes. Maar de Heilige Geest maakt het tot een holy tempel. En dan zegt Paulus in dit gedeelte, vers 12, maakt hij dat ook duidelijk, dat er ook mensen buiten dat huis, buiten die tempel leven. Dat zijn de mensen die nog niet toegevoegd zijn tot die tempel. Dat zijn mensen zonder Christus, zonder God in deze wereld, zonder hoop in deze wereld. Dat maakt dat onderscheid. Paulus die zegt dat jullie waren ook zo, hè, die mensen aan wie hij deze brief schreef. Mensen zonder Christus, zonder geloof, zonder leven. Hè, ze leven in de duisternis. En dat is ook belangrijk om te beseffen, dat er een wonder bij deze mensen heeft plaatsgevonden, dat ze daarbij toegevoegd zijn. Nou, en dan gaan we even kijken naar wie zit het nou in dat huis. Daar zegt Paulus ook in dit gedeelte iets over. Als je Efeze 2, het eerste gedeelte, leest, dan lees je dat daar mensen waren die leefden eigenlijk helemaal volgens hun eigen begeerten. Ze waren onder invloed van de boze. En ze waren kinderen van de toorn, staat er zelfs. En dat waren helemaal niet van die brave Hendrikken. Dat waren mensen die zonder God leefden. En die mensen, die zijn nu toch geplaatst van de duisternis in het licht in die woning van God. Er stond eerst een hele dikke muur tussen God en hen in. Maar Christus heeft die muur afgebroken, of heeft er een gat in gemaakt, en hij is naar hen toegekomen. En die mensen waar eerst dus helemaal niks positiefs over te zeggen was, die zijn dus in die woning terechtgekomen door de werking van Gods geest. En die behoren nu, zegt hij in vers 19, tot het huisgezin van God. Ze zijn medeburgers van de heiligen. En ik lees vaak de Engelse vertaling, omdat dat heel krachtig soms overkomt. Het zijn family members of the household of God. Wat een voorrecht. Heer, wat een voorrecht. Dat ik daarbij mag horen, bij de family members of God. Dat je bij het huisgezin van God, wat een bevoorrechte positie. Nou, en hoe zijn die mensen nou in die tempel terechtgekomen? Nou, dat is, als je het aan Paulus zou vragen, natuurlijk duidelijk. Dat is alleen maar door Jezus Christus. Hij heeft het verschil gemaakt. Vers 13. Maar nu. Ja, jullie leefden buiten. Maar nu. In Christus bent u heel dichtbij gekomen. En bent u door het kruis en door het bloed gaan behoren bij die family members of God. Dus het heeft hem alles gekost. Het heeft hem bloed gekost, zegt Paulus hier. Door het bloed ben je dichtbij gekomen. Het heeft hem bloed gekost. Daar denken we nu ook over na natuurlijk in de dagen voor Goede Vrijdag. Dat het hem alles gekost heeft. Dat hij eraan kapot is gegaan. En dat hij is gedood. En dat we door dat bloed bevoorrecht zijn om dichtbij te komen. Door het kruis zijn wij verzoend met God. Maar nou komen we eigenlijk bij, ja, de kern zou je kunnen zeggen van dit gedeelte. Er is een probleem in Efeze 2, vers 11 tot 22. Dat is een heel groot probleem. Want die mensen die eigenlijk allemaal zonder God en zonder Christus leefden, zijn nu in dat gebouw geplaatst, in die heilige tempel. Maar er is een heel groot probleem. Mensen die zijn daar door die ene deur naar binnen gegaan, door Christus. En vervolgens, als ze dat gebouw binnenkomen, hè, je moet het even voorstellen, het is metaforisch, zijn ze allebei een andere kant op gegaan. Dus er kruipt een hoek die kant op, en er kruipt een hoek die kant op, en er ontstaat een tussenmuur. En die mensen, dat is een tweedeling, er is een groep, en ze gaan allebei een andere kant op. Er is een muur, zegt vers 14, die scheiding maakte. Er was onvrede en verdeeldheid binnen dat ene huisgezin van God. Ze hoorden schouder aan schouder te staan, maar er ontstonden twee verschillende groepen. En we hebben het gezongen in Psalm 133 en in de andere liederen, dat we juist schouder aan schouder moeten staan. En dat God werkt in een kerk waar eenheid is, waar liefde is. En daarom schrijft Paulus deze brief, want hij zag dat gebeuren. En jullie kennen allemaal die spanning die er was tussen de Joden en de heidenen, zeker in die overgangsperiode. Je had de outsiders en de insiders. En de Joden die keken neer op de heidenen, op de onbesnedenen, die vreemd zijn van God. En die heidenen keken neer op de Joden. En dat was ontzettend spannend, zeker in die eerste periode. Zelfs Paulus had een conflict met Petrus, wat heel hoog opliep. En dat ze zeiden, ja, maar je gaat toch niet met hen eten? En Paulus die komt daar binnen en opeens loopt Petrus van tafel af en ontstaat daar een hevige woordenstrijd. Paulus die zit op dit moment, terwijl hij deze brief schrijft, in de gevangenis, omdat er een lasterpraatje of een roddel ging, dat Paulus iemand van de heidenen had binnengebracht in de tempel. En dat is helemaal uit de hand gelopen en hij is daarom in de gevangenis terechtgekomen. Dat was de reden, de conflict tussen de Joden en de heidenen. En wij kunnen dat misschien niet genoeg wij kunnen dat niet goed voorstellen hoe dat zit. Maar het was eigenlijk zo dat je in de tempel drie voorhoven had. Je had het voorhof van de Joden, van de mannen. Dan had je een voorhof voor de vrouwen en dan had je een voorhof voor de heidenen. En er stonden allemaal muurtjes tussen. Letterlijk of figuurlijk. In ieder geval mocht je het niet wagen als heiden om daar in dat voorhof te komen van de Joden. En iemand heeft mij wel eens verteld dat er zelfs ook echt een bordje hing. Of in ieder geval was dat heel erg duidelijk. Verboden voor niet-Joden. En in die tijd, terwijl dat allemaal plaatsvond, schreef Paulus deze brief. En dan zegt hij heel duidelijk, die tussenmuur die is afgebroken. Al die muurtjes zijn er weg verdwenen. Nu is het één volk, één groep, één familie, één huisgezin van God. En die muur die is gevallen toen het kruis is, toen Jezus aan het kruis zei het is volbracht, is dat voorhangsel gescheurd en de muren zijn gevallen. Maar beste mensen uit Efeze, laat het ook in je hoofd vallen. Laat dat muurtje ook in je hoofd vallen, want het is gebeurd, maar laat het ook de realiteit doordringen en ga leven conform die realiteit. Want jullie leven langs elkaar heen. Jullie zitten allebei op een andere plek. Ze zitten achter jullie eigen muurtjes. En het is een ongezonde situatie. Stel dat je in het gezin om één tafel zit en je zit allemaal in afdelingen. Dan is het geen één huisgezin. Je mag niet als huisgezin van God met tussenmuurtjes zitten. Waar je langs elkaar heen leeft. Gescheiden zijn van tafel en bed. Dat kan soms nodig zijn, tijdelijk, maar het is niet gezond. Paulus die zegt het in dit gedeelte zo ontzettend veel en zo ontzettend vaak. We zijn één nieuwe mens, vers 15. Vers 16, één lichaam. Vers 17, één geest. Eén toegang tot God en de Vader. En in Efeze 4 gaat hij er weer opnieuw op in. Ik roep jullie op om één te zijn, te beijveren, de eenheid van de geest te bewaren. Eén lichaam, één geest. Eén geloof, één Heer, één doop. Hij benadrukt dat zo vaak. Dus blijkbaar was dat nodig en ik geloof. En daarom hou ik deze boodschap. Dat het ook ontzettend belangrijk is voor onze tijd. Het is zo actueel. Ook wij kunnen als gezin, als familie, als collega's van elkaar, als gemeente van God, toch een beetje zo achter onze eigen muurtjes zitten. Achter onze eigen tussenmuren. Of ze staan in ieder geval, ze kunnen heel snel in ons hoofd ontstaan. En dat er toch ergens een bepaalde manier van langs elkaar heen leven is. Living apart together. Kan in je huwelijk zomaar ontstaan. Wij zijn 20 jaar getrouwd of bijna 20 jaar getrouwd. En er kan zomaar zo'n situatie ontstaan dat je een beetje zo je eigen wereldje krijgt. Je eigen werkelijkheid. Maar ook in de kerk. Wij hebben dat in Limburg. Tussen de katholieken en de protestanten. Tussen de Limburgers en de Hollanders. En ook bij ons komt het voor. Ook al ben je heel blij als je een christen ontmoet. Maar ook daar heb je Pinkster, Evangelisch, Baptist, Gereformeerd, Vergadering. Alles is daar aanwezig. Allemaal klein, maar het is er wel allemaal. En ik werk op een school waar dat allemaal samenkomt. Nou, gelukkig speelt het daar geen rol. Maar je zag het ook met de tijd van de corona. Gevaccineerd, ongevaccineerd. En we kunnen onze tussenmuren gaan opbouwen. Je eigen wereldje gaan creëren. CU, SGP. Je eigen wereldjes. Je eigen. En natuurlijk mogen er verschillen zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar we kunnen één zijn en toch verschillend. Eenheid in verscheidenheid. Wel een opname, geen opname. Nou, ik kan er nog tientallen muurtjes gaan bedenken. Ik weet niet of dat hier speelt in deze gemeente, maar het komt overal voor. Overal waar christenen samenkomen, is het vroeg of laat dat gaat spelen. En dat is ook bij ons in Limburg. Maar gelukkig hoeft dat geen verwijdering te verzorgen. En dat is ook mijn boodschap. Muren brengen scheiding, die verwijderen van elkaar. Maar we kunnen juist van elkaar leren. Ik kreeg in één keer ook een gedachte. Terwijl ik hierover nadacht. Van heel vaak is het zo dat je eigen standpunten hebt. Dat zag je ook met vaccinatie, geen vaccinatie. Terwijl de waarheid vaak in het midden ligt. En daar gaan juist de muren ontstaan. Persoonlijk heb ik moeten leren door als christen om van elkaar te leren. Om van elkaar standpunten te leren en van elkaar ook inderdaad het van beide kanten te bekijken. Met twee woorden te spreken. En heel vaak bouwen we daar waar de waarheid ligt, onze muur. En dan kruipen we achter onze muur weg. Zoeken we vrienden op in onze gemeente waar we samen diezelfde mening hebben. Nou, ik heb moeten leren ook in Limburg om juist de eenheid te zoeken. En Paulus zegt het hier ook, beijver je om de eenheid te zoeken. Om niet jouw standpunt als de waarheid te zien. En natuurlijk zijn er waarheden waar we voor moeten strijden. Maar ook heel vaak zijn het dingen waar je eigenlijk helemaal niet waard is om voor te strijden. Om juist van elkaar te leren. Elkaar als een medestander te zien in plaats van een tegenstander. Nou, hoe ontstaat nou zo'n muur? Binnen je huwelijk. Binnen de familie. Juist ook deze week gehoord ook van mensen die geen contact meer hebben met hun ouders of hun schoonouders. Vanwege verschillende standpunten. En wat is er? Een grote muur gebouwd binnen de eigen familie. En misschien zijn er hier ook die dat ervaren. Nou, een muur ontstaat met een eerste steen. Kan een heel klein steentje zijn. In je gedachten begint het natuurlijk. Maar het is ook heel vaak dat een maar een heel klein steentje is wat een hele grote steen wordt. Nou, ik heb stenen meegenomen. Duplo-stenen. Ik ben leraar, sorry dat ik soms met voorbeelden blijven dingen vaak beter hangen. Dus ik heb Duplo meegenomen. Nou, dat is een mooie plek hier om dat neer te zetten. Dit zijn twee personen. Nou, laten we zeggen, twee uit een gemeente. En die twee die hebben nu, zoals je ziet, kunnen ze prima met elkaar communiceren. Ze staan wat uit elkaar, ze hebben een verschillende mening. Maar ze kunnen nog met elkaar praten. Het mooiste zou zijn natuurlijk als ze echt elkaar in de ogen blijven kijken. Maar er zijn allerlei steentjes die een rol gaan spelen. Want ze zijn na een tijdje dat ze elkaar wat beter leren kennen. Dan gaan ze toch merken, we hebben toch wel een verschillende mening. Nou, en een van die stenen die ik meegenomen heb is egoïsme. Nou, laten we zeggen, als dit binnen een huwelijk zo is, dat er één persoon alles om hem of haar draait. Het is maar een kleine steen, maar wat een hele grote steen kan worden. Wat dat allemaal om jou draait. Nou, dan is dat een steen die scheiding maakt. Een andere steen is afwijzing. Als jij met iemand van hart tot hart wil spreken, dan kan er soms een moment zijn dat iemand je afwijst of dat hij jouw mening afwijst. Nou, dan ontstaat er een tussenmuur. Er zijn nog meer stenen. Trots. Als jij denkt dat jouw waarheid, jouw visie, als dat de enige visie is die conform de Bijbel is, dan ontstaat daar iets van trots in jouw hart. En daarmee schep je afstand. Daarmee schep je verdeeldheid. En is er geen connectie met je medebroeder of zuster. Onbegrip. Als jij niet de moeite wil nemen om de ander te begrijpen, dan ontstaat daar verwijdering. En ontstaat daar een muur. Koppigheid. Als je koppig bent en zegt van ja, maar zo heb ik het altijd in mijn hoofd gehad en zo wil ik het zo houden, dan ontstaat daar een muur die scheiding maakt. Onuitgesproken ideeën of meningen. Je kunt een idee hebben of een mening hebben, maar het is nog nooit uitgesproken. Ook binnen de gemeente komt dat voor. Ja, maar ik wist niet dat je dat zo bedoelde. Omdat je er nooit open hebt over kunnen spraken met een nederige houding. Nou, je ziet inmiddels dat ze niet meer met elkaar praten. De broeder en zuster. Of de broeder en broeder. Of de partners. Stenen zijn ertussen gekomen en er zijn muren ontstaan tussen die twee. En ja, irreële verwachtingen. Verwachtingen die je hebt nooit echt uitgesproken. Je hebt verwachtingen van de ander, van je partner. En het gebeurt niet. Juist dat wat je hoopte, dat die persoon zou veranderen, dat gebeurt niet. En dat blijft in je hoofd als een tussenmuur. En het maakt scheiding. En de laatste steen, ik zou er denk ik nog heel veel kunnen bedenken. Jouw visie is de waarheid. Dat kan op je werk, in de familie, in het gezin. En ja, het wordt langzaamaan een hele hoge muur. Nou, jullie zien misschien wel dat het de vorm heeft van een kruis. Want Jezus die zegt, al die dingen, al die verschillende visies die je kunt hebben, die moet je afleggen bij het kruis. Door het kruis is die tussenmuur afgebroken. En als deze broeders en zusters weer samen gaan buigen voor het kruis, samen voor dat kruis gaan bedenken wat Hij voor ons gedaan heeft, dan gaat jouw koppigheid eraf. Als je beseft dat wat Hij moest lijden, moest sterven. Hij heeft zijn eigen rechten afgelegd. Hij heeft niet zijn visie continu, dat het daarom ging. Hij zei, ik wil een slaaf worden. Ik wil buigen voor de mensen. De voeten wassen en niet de oren wassen. Dat was de gezindheid die in Christus was. En die gezindheid moet ook in ons zijn, broeders en zusters. En dan gaan we buigen voor het kruis. En dan gaan we onze eigen visies afleggen. En je mag je eigen waarheid vasthouden. Maar wel met nederigheid en zachtmoedigheid. Paulus zegt in 1 Efeze 4, vers 2. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En dat is het geheim. Samen kijken naar het kruis. En daar vind je, dan word je één bij het kruis van Christus. En door je houding, door je gedrag, door je daden kun je een tussenmuur creëren. Twee aparte werelden. Maar Paulus zegt, ga nou samen naar het kruis. Die tussenmuur die is er niet meer. Ga niet zo leven alsof de tussenmuren er nog zijn. Het mag niet zo zijn. We zijn één volk in de Heere. Nou, en dan wil ik nog wat zeggen kort over die tussenmuren. Hoe breek je ze nou af? Er kunnen ook muren om je hart gebouwd worden. Dat jij niet meer met een broeder of zuster praat. Dat je hem vermijdt. Dan zijn er tussenmuren gekomen. En dan is er iets op je hart. Is er ook een muur om je hart gekomen. Je praat niet meer echt op hartsniveau. Misschien vroeger wel dat je echt op hartsniveau met iemand kon spreken. Maar er is iets voorgevallen. En het gebeurt niet. Je merkt dat het niet meer zo is. Nou, hoe breek je ze af? Ik wil het toepassen op je hoofd, op je hart en op je handen. Allereerst op je hoofd. Want ik zei al, het tussenmuur ontstaat vaak in je hoofd. Daar begint het, die eerste steen. En je moet ervoor kiezen om één te zijn. Om één te willen zijn. Het is een keuze, het is een wilsbesluit in je hart. Dat je het voor zover het van jou afhangt. Het is heel belangrijk om dat te benadrukken, want soms wil de ander niet. Maar voor zover het van jou afhangt, zegt Paulus, houd vrede met alle mensen. Voor zover het van u afhangt. Houd vrede met alle mensen. Al heeft die andere persoon een hele andere persoonlijkheid, een andere visie, ander karakter, andere geloofsbeleving. En dat komt natuurlijk ook bij mij voor. Maar kies ervoor om één te willen zijn in Christus. Kies ervoor om er niks tussen te laten komen. En ik kom ook mensen tegen die zeggen, ja, ik heb het wel geprobeerd, maar ik heb zoveel teleurstellingen opgelopen. Ik blijf maar achter mijn eigen. Ik heb wat om me heen gebouwd. Nou, die mensen zijn vaak niet gelukkig. Ze hebben geen vrede in hun hart. Dus broer of zuster die hiermee worstelt, ik zou je toch willen aanraden om er met iemand over te gaan praten, als dat zo is. En ik weet, teleurstelling kan heel diep zijn. Ook in Limburg komt dat voor, dat mensen zo teleurgesteld zijn en daardoor ook eigenlijk niks meer met gemeentes te maken willen hebben. Maar kies ervoor om daar toch mee aan de slag te gaan. Het tweede, en is misschien wel de belangrijkste, is kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid. Hoe breek je muren af? Door kwetsbaarheid te tonen. Als christen zijn wij ook meesters in het bouwen van muurtjes of het opzetten van maskers. Je spreekt iemand, hoe is het met je? Ja, gaat heel goed. Of ja, het gaat goed. Terwijl eigenlijk van alles aan de hand is. Terwijl je innerlijk misschien afgehaakt bent. Of terwijl je op de automatische piloot leeft als met je geestelijk leven. Maar je verbloemt het met een mooi praatje. Nou, door kwetsbaarheid, merk ik, kun je muren afbreken. Dus door gewoon eerlijk en open naar elkaar te communiceren. Kwetsbaarheid van jezelf te tonen. Van hiermee worstel ik. En je kan dat niet met iedereen in de gemeente doen, dat weet ik ook. Het is belangrijk om daar een aantal broeders of zusters voor te vertrouwen waar je dat mee kan doen. Misschien met je eigen huisgroep. Wij hebben er pas een getuigenis in onze gemeente gehoord van iemand die heeft 14 jaar lang met een broeder of zuster geen contact gehad. En zelfs ruzie gehad. Tussen muren. Ze zaten in hetzelfde gebouw. En toch hadden ze 14 jaar lang geen contact. En hij ging een getuigenis geven dat het opgelost was. In het openbaar in de gemeente. Dat die tussenmuren zijn afgebroken. En dat ze met elkaar gepraat hebben. En dat ze het met elkaar goed gemaakt hebben. Dat gaf zoveel zegen in de gemeente. Kun je je voorstellen dat je 14 jaar lang echt grote ruzie hebt met iemand. En dat dat opgelost wordt en dat dat gedeeld wordt in de gemeente. Dat is kwetsbaarheid. En weet je wat dat creëerde? Een band van harmonie, een band van eenheid. Ook bij de andere broeders en zusters. Dus wees eerlijk. Zeg het ook als het geestelijk niet goed met je gaat. Als je stille tijd is ingezakt. Of als je een beetje kerkmoe bent. Zoals pas iemand tegen me zei, ik ben een beetje kerkmoe. Elke keer die dienstjes afdraaien, ben er een beetje klaar mee. Nou, dat was kwetsbaar, wat hij naar mij toe ook liet zien. En tegelijk was dat iets wat heel erg mooi. Het is niet om frustraties, dat is ook niet altijd goed om te uiten natuurlijk. Maar als je dat tegen één persoon doet, om dan samen ervoor te gaan bidden. Dat brengt zoveel zegen, zoveel eenheid en zoveel harmonie. En hier is de plek, juist om je kwetsbaarheid te laten zien. We zitten hier niet als supergelovigen, we zitten hier als kwetsbare mensen. Met onze gebreken. Ik reed gisteren langs een huis met stenen, hele hoekige stenen. Waar het cement tussen zat, was een mooi huis. Maar zo is het eigenlijk. We zijn hoekig en we hebben heel veel kwetsbaarheden. Maar dit is de plek waar je dat mag uiten. Waar je mag zeggen tegen elkaar dat het soms niet makkelijk is. En juist als je met elkaar gaat lachen, janken en strijden, dan creëert dat eenheid en diepe verbinding met elkaar. Dus dat zou ik je willen oproepen, om ook kwetsbaar te zijn op hartsniveau, zodat je weer met hartsniveau met elkaar kunt praten. En ook praktisch natuurlijk om met je handen aan de slag te gaan. Hoe breek je tussen muren af? Ja, om ook eens iemand die je nog niet kent, of waar je al heel lang niet mee gesproken hebt, om eens daarmee af te spreken. Om eens mee koffie te gaan drinken of te gaan wandelen. Heel praktisch. Er komt iemand nieuw in de gemeente. En ja, je ziet iemand zitten. Ga er eens bij zitten. Ga eens een praatje maken. Ja, bij ons is dat ook in Limburg heel belangrijk om daar oog voor te hebben. En met wie praat je naar de koffie? Ik weet niet hoe jullie dat hier geregeld hebben. Maar vaak zie je in gemeentes dat dan weer de eigen groepjes bij elkaar gaan zitten. En dat er weer tussenmuurtjes ook bij het koffiedrinken ontstaan. Dus het is ook heel praktisch om te gaan leven vanuit een nieuwe realiteit. Paulus zegt, laat er geen tussenmuren komen. Wees eensgezind en beijver u. Het laat ook wel zien, het is pittig, het is lastig. Maar beijver u om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader, die boven alle, door alle en in u alle is. Ik wil afsluiten met een leuk voorbeeld wat ik hoorde van de week, of las, van een man die een droom had. Het is een leuk verhaaltje. Een man die liep een winkel binnen in zijn droom. En achter de toonbank van de winkel stond een engel. Ik vroeg, wat verkoopt u hier? Alles wat u maar wilt, zei de engel. Oké, zei ik. Echt waar? Ik wil vrede op aarde. Ik wil harmonie in ons gezin. Ik wil honger en armoede. Ik wil gezondheid en onderdak. Ik wil dat er respect is voor iedereen. Wacht even, zei de engel. U begreep me verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten. Alleen maar zaden die u zelf kunt gaan zaaien. Nou, en dat is ook de boodschap van vanmorgen. Ik geef u wat zaad mee en u mag nu gaan zaaien. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen. Elke muur wordt neergehaald. Elke bolwerk wordt afgebroken. Dus laat de tussenmuurtjes maar vallen. Zegenkroon 764.